Goedenavond, broeders en zusters. Moet deze microfoon nog deze kant op of kan die zo blijven staan? Mooi. We zijn bezig met Hebreeën hoofdstuk 11. Nog steeds. En de vorige keer, dat kunt u zich allemaal nog herinneren. Waar ging het ook alweer over? Ja. Volgens mij ging het over Noach toen. Nou, fijn dat u het allemaal zich nog... Ik zal tegen ooit te zeggen dat u het allemaal zich nog herinnerde. Hè? Ook bemoedigend voor hem. Vanavond willen we stilstaan met elkaar bij Abraham. En dan lezen we eerst vanaf het 8e vers. En ook dit vers begint weer met die standaardwoorden, zou ik willen zeggen, die zo kenmerkend zijn voor dit hoofdstuk: door het geloof. Want daar gaat het over in dit hoofdstuk. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Daarom zijn er dan ook uit één man, en wel een verstorvene, voortgekomen als de sterren des hemels in menigte, en gelijk het zand aan de oever der zee, dat ontelbaar is. In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet. En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. En hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij, tot wie gezegd was, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Tot zover. Van Noach stond maar een enkel vers in Hebreeën 11. En van Abraham lezen we zo met elkaar een stuk of 10 versen. 8, 9, 10, ja. En daar blijkt wel uit dat de roeping van Abraham, de geschiedenis van Abraham, wel belangrijk is. Belangrijk is in verband met het plan van God. En als we de Bijbel een beetje kennen, dan ja, kunnen we ons daar ook wel iets bij voorstellen. Abraham is uiteindelijk degene die geroepen is uit een vreemd land, een ver land, Ur der Chaldeeën, om te gaan naar het land dat God hem wijzen zou. En uit Abraham is voortgekomen Isaac en vervolgens Jacob. En uit Jacob is voortgekomen het volk van Israël, middels zijn 12 zonen, de stamvaders van het volk Israël. Abraham heeft een belangrijke plaats binnen dat plan van God. Hij moet bedenken dat ten tijde van Noach de aarde onder water gelopen is door de zondvloed. Dat de wereld van de goddelozen van die voortijd is vergaan. En na de zondvloed brak er een nieuwe tijd aan. En je leest ook in Genesis 10 dat God de mensheid destijds in volkeren heeft ingedeeld. Naar het getal van de zonen van Noach. En de kleinzonen. 70. En vervolgens roept God uit die volkeren één man. En door die ene man en zijn nageslacht roept God feitelijk uit al die volkeren één volk. Een volk dat hij apart zet, te midden van alle andere volken. Namelijk het volk van Israël. En Abraham speelt dan ook in de geschiedenis van Israël en in de geloofsbeleving van Israël, de godsdienst van Israël, een uitermate grote rol. En dat niet alleen. Ook als je binnen de islam kijkt, dan weet je dat Abraham daarin een grote plaats heeft. Hij wordt gezien als de stamvader. Als degene bij wie het allemaal eigenlijk is begonnen. En in Bijbels licht gezien kun je dat ook wel zo zeggen. We hebben het steeds over Abraham, maar hij heette natuurlijk eerst niet zo. Hij heette eerst Abram. En het is wonderlijk, dat gebeurt wel vaker in de Bijbel, dat als God zich aan hem openbaart, dan wordt zijn naam veranderd. Dat geldt trouwens niet alleen voor Abram, maar dat geldt ook voor Sarah. En voor Abram betekent het dat hij in zijn naam een letter erbij krijgt. Wij zouden zeggen in onze taal de letter H. Abram wordt Abraham. In het Hebreeuws is dat de letter He. Dat is de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet. Alef, Beet, Gimel, Dalet, He. Dus dat komt ook wel een beetje overeen met onze H eigenlijk. En Sarah, de naam van Sarai, zoals ze eerst heette, wordt veranderd in Sarah. En dat zie je dan in, althans in mijn vertaling niet, ik weet niet of de oude vertaling die naam heeft. Maar officieel hoort er nog een haatje achter. Sarah. Die H spreek je niet uit, maar die staat er wel. Dus in beide gevallen, zowel voor Abraham als voor Sarah, komt daar de letter He bij. Ik zei al, dat is de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet. Het getal 5 in de Bijbel. De getallen hebben in de Bijbel ook een geestelijke betekenis, zou je kunnen zeggen. Het getal 5 wordt over het algemeen gezien als het getal van de genade. Het getal dat te maken heeft met datgene wat God geeft. En uiteraard ook de veelvouden ervan. 50, 500, 5. En de 4 houdt verband met deze aarde. En met dat wat de aarde eigenlijk tot beperkt gebied maakt. 4 en 40. Getal 40 bijvoorbeeld wordt wel genoemd het getal van de verdrukking. Getal van het lijden, denk maar aan de reis door de woestijn. Denk maar aan de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn, 40 dagen. En na de 40 komt dan de 50. En de 50ste dag of het 50ste jaar, je hebt in de Bijbel allemaal een betekenis. De 50ste dag kennen wij als het Pinksterfeest, de Pinksterdag, Pentekoste. Betekent ook Grieks voor 50ste. De 50ste dag na de opstanding van de Heer Jezus werd de geest uitgestort. Ging de hemel open en werd de geest uitgestort over hen die daar bijeen waren destijds in Jeruzalem. En dat had ook alles te maken weer met het volk van Israël, want er waren ongeveer 120 mensen. Ongeveer staat erbij in de Bijbel. Het ging er niet om dat het exacte aantal genoemd werd, maar het ging erom dat het getal genoemd moest worden. 120, veelvoud van 12. En die 12 en die 120 hebben alles te maken met het volk van Israël. Ook het 50ste jaar is in de Bijbel een belangrijk jaar. Dat heet het jubeljaar. Als er 7 sabbatsjaren geweest zijn, dan komt het jubeljaar. En dat was een heel bijzonder jaar. Daarin was eigenlijk alleen maar plaats voor vreugde. Ja, zeer grote vreugde. En het geheim van die 5 en die 50 en 500 is dat daar eigenlijk in het verborgen ook het getal 8 een rol speelt. Want u weet wel, 50, dat is 7 maal 7. En dan heb je het wel zo'n beetje gehad, want 7 is het getal van de volkomenheid. En dan komt de 50, dat wil zeggen de 8e. En de 8e speelt in de Bijbel een belangrijke rol. Denk aan de 8e dag, de dag van de besnijdenis. De 8e, dat is eigenlijk het nieuwe begin op een hoger niveau. Het getal 1 is het eerste getal van de reeks der getallen. En dan bij het getal 7 kom je bij het getal van de volkomenheid. En dan komt de 8, dat is weer het getal 1, maar dan op een hoger niveau. Als je hem op een orgel speelt of zo, dan zie je dat ook mooi. Hè? Daar hebben we het over een octaaf. En vroeger hebben jullie misschien op school nog wel geleerd dat rijtje do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Het begint met do en eindigt met do. De eerste en de 8e. De 8e is het begin van een nieuwe reeks. En wijst ook op de nieuwe schepping. Zodat dus dat getal 50, 500, 5, hè, dat heeft te maken met inderdaad datgene wat God geeft. Hè, dat van bovenaf naar de mensen toe komt, van God afkomt. En dan heb je het altijd over genade. Want genade, dat woord dat betekent eigenlijk ook gunstverlening. Datgene wat God geeft in zijn grote liefde. En dat getal, dat speelt dus een rol ook bij de naamsverandering van Abram en Sarai. Ze krijgen als het ware het getal 5 mee. Genade. Dat niet alleen. Het woord he, dat schrijf je met H-E-E dan. Hè. Het woord he, dat heeft ook een betekenis in het Hebreeuws. Dat heeft onder andere de betekenis van venster. Een venster. En dat is iets, daar kijk je doorheen. Hier is een hoog venster, ik kan zien wat er buiten is, u niet. Hè? Kijk maar. Ja, jullie zitten tegen een muur aan te kijken, je ziet niet wat daar, maar ik kan veel verder kijken. Mij is een venster gegeven. Hé, hey, een venster. Ja. En dat is ook zo geweldig als je dat bedenkt. Want eigenlijk geeft God in het leven van Abraham een geweldig perspectief. En dat perspectief dat reikt nog veel verder dan Abraham in zijn dagen heeft kunnen meemaken. Misschien zelfs heeft kunnen dromen. Abraham kreeg de opdracht om naar een ander land te gaan. Om zijn geboorteland te verlaten. Te gaan naar een land waarvan hij eigenlijk helemaal niet wist hoe het eruit zag. Hè. Het was toen een heel andere tijd. Internet had je nog niet. Je had geen reisbureaus en zo. Je kon niet even een foldertje halen. Staat er ook, hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Daarom begint hij dat 8e vers, dat gedeelte over Abraham ook met die woorden, door het geloof. En we hebben al gezien dat die uitdrukking alles te maken heeft met het woord van God. Abraham is in gehoorzaamheid aan het woord van God op weg gegaan. Heeft hij het oude achter zich gelaten, is hij op weg gegaan naar het nieuwe. En hij deed dat omdat hij God vertrouwde. Omdat hij vertrouwen had in datgene wat God van hem vroeg. En als God dan inderdaad hem op weg stuurt, dan verandert hij zijn naam en dan krijgt Abraham perspectief in zijn leven. En dan gaat het niet alleen maar om het land waar hij komen zou, maar dan gaat het nog veel verder. Want in het land waar hij dan eenmaal komt, daar woont hij in tenten. Dat hebben we ook gelezen, hè, in vers 9. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte als in een vreemd land waar hij woonde in tenten met Isaac en Jacob. En er zijn mensen, allerlei commentaren ook, als je die naleest, dan zeggen ja, dat Abraham in tenten woonde, dat was niet ongewoon, want ja, Abraham behoorde tot de zogenaamde Bedouinen en die wonen altijd in tenten. Zo heb ik het iemand wel eens horen uitleggen. Denk, ja, dat zal wel, dat kan allemaal wel, maar dat is niet wat Hebreeën 11 zegt. Want in Hebreeën 11 staat er namelijk gewoon bij waarom hij in tenten woonde. En dat was niet omdat hij een Bedouin was. Dat kan wel zo geweest zijn, dat laat ik allemaal in het midden, maar dat interesseert me ook vrij weinig. Gaat erom wat hier staat. En er staat namelijk dat hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want! Nou komt het. Want! Dat is een redengevend voegwoordje, heb ik geleerd in de lessen Nederlands. Want, waarom woonde Abraham in tenten? Want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Daarom woonde hij in tenten. Dat was voor hem dus een uitdrukking van tijdelijkheid. Hij verwachtte een stad. Abraham leefde in dezelfde tijd als zijn neefje Lot. Lot woonde niet in de stad, niet in een tent. Lot woonde in een stad. In Sodom. En Abraham die had dus ook in een stad kunnen wonen. Dus zo vanzelfsprekend was het ook niet dat iemand in tenten woont. Bovendien lezen we in de Bijbel ook dat Abraham zeer rijk was. Dus hij had zich misschien wel 10 bungalows kunnen veroorloven. Wie zal het zeggen? Maar hij woonde in tenten. Want hij verwachtte de stad. Met fundamenten. Waarvan God ontwerper en de bouwmeester is. En dat was dus een uitdrukking voor hem van geloof. Ook in zijn levenswijze getuigde Abraham van zijn geloof. Dat deze wereld waarin hij leefde op dat moment, zelfs het land waarin hij verkeerde, niet een doel op zichzelf was, maar dat het allemaal behoorde bij het grote plan van God. Later schrijft de schrijver ook in vers 16, daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. En die stad heeft uiteraard alles te maken met het Nieuw Jeruzalem, wat je later in het boek Openbaring ook uit de hemel ziet nederdalen. Maar goed, dat zijn zo wat inleidende opmerkingen. Slechts 3 gebeurtenissen uit het leven van Abraham worden in dit gedeelte dat we gelezen hebben naar voren gebracht. Abraham was geroepen tot een leven van afhankelijkheid van God. En dat is kenmerkend. In plaats van een makkelijk leven in zijn vertrouwde omgeving, tussen zijn eigen mensen waar hij was opgegroeid, werd hij geroepen tot een pelgrimsleven in een ander land, te midden van de wetteloze inwoners van Kanaan, want dat is het land waar het om gaat. Waar Abraham is terechtgekomen uiteindelijk. En deze 3 gebeurtenissen zijn kennelijk gekozen om de Hebreeuwse gelovigen, want we hebben het nog altijd over de brief aan de Hebreeën, die is in de eerste plaats, is dat onderwijs voor het volk van Israël. Kijk, wij kunnen er natuurlijk ook een heleboel van leren, daarom doen we ook bijvoorbeeld zo'n bijbelstudieserie over Hebreeën 11, hè? Daar kunnen we zoveel van leren. Maar het is in de eerste plaats onderwijs voor het volk van Israël. Het is de brief aan de Hebreeën. Dat zijn wij niet. Hè? Maar goed, dat ga ik nou niet verder op in. Dat hebben we in het begin ook al gezegd. Hè? Maar ik hoop dat dat voor u gewoon een vanzelfsprekende zaak is. En als dat zo is, dan zitten hier een stel unieke mensen. In vergelijking met alle anderen die hier niet zitten. En dan bedoel ik nog niet eens mensen in de wereld, maar dan bedoel ik gelovige mensen. Mensen in kerken en kringen. En want tegenwoordig wordt het woord van God door elkaar gehusseld dat het een aard heeft. En het interesseert mensen tegenwoordig helemaal niet meer waar ze wat lezen in de Bijbel. Als het maar in de Bijbel staat, dan is het goed. En daar komen de meest vreemde theorieën uit voort. Altijd opletten als je de Bijbel leest. En je afvragen, waar staat het in de Bijbel? Dat het in de Bijbel staat, ja, dat is natuurlijk allereerst belangrijk. Want een ander boek hebben wij niet om mee bezig te zijn. Laten we eerlijk zijn. Bovendien, de Bijbel alleen is het woord van God. En geen enkel ander godsdienstig boek kan dat zeggen. Het is de Bijbel dat het woord van God is. Dus het is belangrijk dat het in de Bijbel staat. Maar je moet ook altijd afvragen, waar staat het in de Bijbel? Want de Bijbel is niet maar een roman, is niet maar een verzameling van uitspraken. De Bijbel is het geopenbaarde woord van God, het woord der waarheid. En je ontdekt ook, als je de Bijbel leest, dat er een structuur in zit, dat er een plan in naar voren komt. En omdat dat zo is, moet je die Bijbel dus lezen, altijd met in het achterhoofd die structuur en dat plan. En zodra het om een plan gaat, ja, moet je bij tijd en wijle ook planmatig lezen. Dat wil zeggen, je moet weten dat niet alles wat er in de Bijbel staat over jou gaat. Zoals bijvoorbeeld de brief aan de Hebreeën gericht is aan de Hebreeën. En als je dan op onderzoek gaat in de Bijbel, dan ontdek je dat de Hebreeën een aanduiding is. Ik zeg het maar even in het algemeen van de Israëlieten. De naam Hebreër betekent degene die van de overzijde is. Abraham was met recht een Hebreër. Want die kwam van de overzijde, van de andere kant. Maar het is een naam die later ook van toepassing blijkt te zijn op de Israëlieten. Die zijn feitelijk ook van de andere kant gekomen, van de overkant, namelijk uit Egypte. Maar goed, dat eventjes tussen twee haakjes. Het is dus kennelijk zo dat deze drie gebeurtenissen uit het leven van Abraham door God gekozen zijn om in dit hoofdstuk te vermelden, om de Hebreeuwse gelovigen te laten zien dat ze met blijdschap het verlies van huis en haard zouden dragen, wetende dat zij net als Abraham een betere hoop hebben. Want, ik herinner u er nog even aan, broeders en zusters, waar we, ik denk, de eerste avond mee begonnen zijn, dat de opmaat naar hoofdstuk 11 is hoofdstuk 10. Nou, ik denk, dat moet ik vanavond in jou er kwijt kunnen. Hè? Maar ik bedoelde dit mee te zeggen. Lees maar eventjes. In hoofdstuk 10, het laatste gedeelte ervan. Daar staat namelijk, beginnen we even vanaf vers 32. Herinnert u de dagen van weleer, toen gij na verlicht te zijn zo menigmaal lijden doorworsteld hebt, hetzij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking, hetzij deelnemende aan het lot van hen die in zulk een toestand verkeren. Want gij hebt met de gevangenen medegeleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard, want gij wist dat gij zelf een beter en blijvend bezit hebt. En dus ook hier wijst de schrijver op hun toekomst. Niet op de huidige situatie, maar op hun toekomst. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten. Met andere woorden, de beloning van dat geloofsleven ligt in de toekomst. In het ontvangen van datgene wat God heeft beloofd. Want gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Het gaat om de belofte. Om te verkrijgen hetgeen beloofd is. Uiteraard heeft dat ook alles te maken met de komst van de Heer Jezus, met de wederkomst van Christus. Want nog een korte tijd, vers 37, en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten, heb je dan. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt, doch met geloof dat de ziel behoudt. Waar het om gaat, broeders en zusters, dat is dat heel deze brief ook staat in de context van Gods plan met Israël. En daarom staat het ook in verbinding met het evangelie van het koninkrijk. En dat evangelie van het koninkrijk, waarover in de evangeliën zoveel gesproken wordt, dat zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen, of het koninkrijk gods, is nabij gekomen. Het is er nog niet, maar het komt eraan. Hou vol, hou vast, vol hart. Waarom dan? Wel, om het beloofde ook te ontvangen. Om inderdaad, als het koninkrijk geopenbaard wordt, ook inderdaad in te gaan in dat koninkrijk en de zegeningen van dat koninkrijk vervolgens te aanvaarden. In de tijd na de openbaring van het koninkrijk toe, zou Israël verdrukking lijden. Nou, projecteer dat maar even op de toekomst. Want het verleden laten we maar rusten. Maar je moet bedenken dat toen de Heer Jezus op aarde was, werd dat evangelie van het koninkrijk verkondigd. En ook daarna, in de tijd van de apostelen, toen is de geschiedenis afgebroken vanwege de ongehoorzaamheid van Israël. En de Hebreeënbrief roept op, in het vierde hoofdstuk bijvoorbeeld, de Hebreeën, Israëlieten, mensen, blijf nou alsjeblieft niet ongelovig. Ga toch in tot de rust die God voorstelt. En die geschiedenis die is onderbroken destijds. En we leven nog steeds in een interimtijd. waarin God een ander aspect van zijn plan volvoert, namelijk de uitroeping van de gemeente, het lichaam van Christus. Maar in de toekomst zal hij de draad met de geschiedenis van Israël weer opnemen. En dan gaat het weer als van ouds om de prediking van het koninkrijk. Dat wil zeggen, bekeer je, want het koninkrijk is nabij gekomen. En dan komt er ook inderdaad in de toekomst een tijd van grote verdrukking. Matteüs 24, boek Openbaring gaat in vervulling. Het zal een tijd van benauwdheid zijn. Jeremia spreekt over de tijd van Jacobs benauwdheid. Als je de brieven van de apostelen der besnijdenis leest, Petrus, Jacobus, Johannes, dan zul je ook zien dat er voortdurend heen gewezen wordt naar de spoedige komst van Christus. En telkens weer wordt in dat licht ook gezegd, mensen, blijf staan, volhard, hou vast, enzovoort, enzovoort. Want de Heer Jezus, hij komt spoedig. Maar zolang die er nog niet is, blijf staan en blijf gaan in het geloof. Wees niet nalatig, want nalatigheid past een gelovige niet, maar standvastigheid. En dan zul je ook het beloofde verkrijgen. En dat is ook het voorbeeld dat in de geschiedenis van Abraham tot uitdrukking komt. Ik zei al drie gebeurtenissen die gekozen zijn om als voorbeeld te dienen voor de Hebreeuwse gelovigen. En in de tweede plaats mogen ze natuurlijk voor ons ook lessen bevatten. Want ook voor ons gaat het erom dat we in het leven volharden. Dat wil zeggen, niet volharden om het koninkrijk binnen te gaan. Want als we vandaag gelovigen zijn in de Heer Jezus Christus, dan zijn we al in het koninkrijk opgenomen. Want omtrent gelovigen van deze tijd, die behoren tot het lichaam van Christus, schrijft de apostel Paulus in Colossenzen 1 vers 13... Gij zijt uit de macht der duisternis verlost en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Ik ben dus al in dat koninkrijk. Al is het nog een verborgen realiteit, niemand ziet dat. Koninkrijk is ook niet openbaar, dus ik ben ook niet openbaar. Maar ik hoef niet te wachten tot het koninkrijk komt. Dat is een zaak die heeft te maken met deze aarde en met de roeping en bestemming van het volk van Israël. Maar ook in de brieven van Paulus die betrekking hebben op het lichaam van Christus, wordt natuurlijk over volharding gesproken. Volharding om de Heer te dienen. Te blijven staan en te blijven gaan in het geloof. Niet om behouden te worden of iets dergelijks, of het koninkrijk binnen te gaan, maar om je behoudenis uit te werken. Dat is wat Paulus schrijft in de Filippense brief. Bewerk uw behoudenis, of oude vertaling, werkt uw zelfzaligheid. Werk dat uit. Blijf uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Dat wil zeggen in afhankelijkheid van God. En om die behoudenis te kunnen bewerken moet je hem wel eerst hebben. Ik neem altijd maar voor het gemak als voorbeeld een boer en een akker. Want een boer, ik ben vroeger opgegroeid tussen de boeren en ik weet van akkers. En ik weet ook dat die boeren die akkers gebruiken om daar vrucht op te genereren. Maar zo'n boer die moet natuurlijk eerst een akker hebben om er iets mee te kunnen doen. Een boer werkt niet om die akker te krijgen. Nee, hij moet eerst een akker hebben en dan gaat hij de akker bewerken. En als het goed is, levert dat na verloop van tijd vrucht op. Nou, zo is het ook met de behoudenis zoals Paulus daarover spreekt in Filippenzen hoofdstuk 1. Blijft uw behoudenis bewerken. Die behoudenis moet je eerst hebben. En op welk moment heb ik die behoudenis? Wel, op het moment dat ik geloof in de Heer Jezus. Want als ik geloof in de Heer Jezus, zegt Efeziërs hoofdstuk 1, dan heb ik deel gekregen aan die behoudenis. En dan weet ik ook volgens hoofdstuk 2 van Efeziërs dat ik door genade behouden ben. Dat staat er twee keer. Door genade zijt gij behouden. En dat betekent voor mij dat ik met Christus levend gemaakt ben. Dus ik hoef niet te streven om levend te ontvangen. Ik ben levend gemaakt met Christus. En dat betekent ook dat ik met Christus ben opgewekt. Dat wil zeggen dat ik in de opstanding van Christus begrepen ben. Ik ben nog niet opgestaan. Want opstanding is in de Bijbel een lichamelijke aangelegenheid. En wat u hier ziet staan, u kunt het zich misschien niet voorstellen, maar dat is toch altijd mijn oude lichaam. Kan je nagaan hoe mijn nieuwe lichaam eruit zal zien. Goed. Maar dat geldt voor u precies hetzelfde. U zit allemaal hier in dat oude lichaam. Maar er komt een vernieuwd lichaam straks, een geestelijk lichaam. Dit is het natuurlijke lichaam, maar het is ook een geestelijk lichaam. Maar dat is toekomstmuziek. Maar ik ben wel, zegt de Bijbel, met Christus opgewekt. Van gelovigen wordt altijd gezegd dat ze opgewekt zijn. Nooit dat ze opgestaan zijn. Dat kan ook niet, want opstanding is lichamelijk. Dan zeggen je zult opstaan als dit lichaam gestorven is. Daar moet het lichaam ook eerst voor sterven, anders kun je niet eens opstaan. En dan zal er een ander lichaam tevoorschijn komen uit de dood. Zoals de Heer Jezus ook lichamelijk uit de dood is opgestaan, van hem staat dat namelijk wel, zo zullen ook wij in de toekomst opstaan. En wat is onze garantie? Wel, wat we lezen in Efeze 2, dat we nu reeds met Christus zijn opgewekt. Dat is dus onze garantie dat we straks ook zullen opstaan. Dat wil zeggen, in Christus zullen opstaan, in zijn heerlijkheid. Zoals Paulus schrijft in Filippenzen 3, dat wij het lichaam der vernedering, dat dat veranderd zal worden in het lichaam der heerlijkheid. Der verheerlijking, aan dat van Christus gelijk namelijk. En het is zelfs zo, zegt Efeze 2, dat mij met Christus mede een plaats gegeven is in de hemel. Nou, wat wil ik nou nog meer, hè? Kijk, daar hoef ik dus ook allemaal niet naar te streven. Ik hoef ook niet te zorgen dat ik in de hemel kom, daar hoef ik mijn best ook niet voor te doen. Nou, een beetje netjes leven enzovoort, anders kom ik straks niet in de hemel. Ja hoor. Mijn lot is dat ik straks in de hemel kom. Ja, het is wat. En als u gelooft in de Heer Jezus Christus, en u behoort met mij tot het lichaam van Christus, u kent God als uw hemelse vader, kom u straks allemaal in de hemel. Of ik nou leuk vind of niet. En misschien zegt u wel van ja, ik heb helemaal geen trek in de hemel. Nou, dan komt u er toch. Want het heeft namelijk niets te maken met uw gevoelen of bevindingen of willen of werken of wat dan ook. Dat heeft te maken met het plan van God. Daartoe bent u bestemd. Ik moet zeggen, zelf persoonlijk heb ik er geen enkel bezwaar tegen hoor. Dat ik straks in de hemel kom. Ik kan u nog wel sterker vertellen, ik ben al in de hemel. In Christus. Ja. Mijn leven is met Christus verborgen in God. Ik heb die hemelse positie reeds. Alleen nog eens, dat zie je niet en dat voel je niet, maar het is een geestelijke realiteit. En daarom wordt het straks ook een lichamelijke realiteit. En tot die tijd mogen wij volharden in ja, datgene wat we van de Heer hebben ontvangen. Mogen we volharden in de genade waarin we staan, Romeinen 5. En mogen we roemen in de hoop op de heerlijkheid. En mogen we blijven ons uitstrekken naar de toekomst. Dus volharden heeft voor ons als gelovigen in deze tijd ook wel degelijk een betekenis. Maar het heeft een andere betekenis dan dat het voor de Hebreeën heeft. Ik hoop dat dat duidelijk is, broeders en zusters. Daarom haak ik er ook even op in. Ik wil graag ook een beetje dat verschil laten zien. Want met Israël is het nou eenmaal zo dat het te maken heeft met de toekomstige openbaring van het Koninkrijk. En dan kom ik terecht in de sfeer zoals bijvoorbeeld Matthäus 25 daar ook over spreekt, weet je wel. Dan zijn er 10 maagden. En dan blijken er 5 wijs te zijn en 5 dwaas. En die 5 wijze maagden die worden gekenmerkt doordat ze voldoende olie hebben, zodat het lampje blijft branden. Nou, u weet zelf dat olie een beeld is van Gods geest ook. Maar het heeft ermee te maken dat er inderdaad een deel zal zijn dat volhardt in het geloof, hè, zoals de schrijver hier ook oproept. Hè, wees niet nalatig, want die leidt ten verderven, doch met geloof dat de ziel behoudt. En er zijn er ook dwazen, ja, die missen op dat moment de boot. Nou, dat soort geschiedenissen, gelijkenissen, staat in de Bijbel. Allemaal om het volk van Israël steeds weer op te roepen om trouw te blijven. Om te volharden in het geloof. Ja? En om inderdaad ook rekening te houden met datgene wat toekomst is. En in het licht van de tijd waarop het allemaal betrekking heeft, is die toekomst ook heel reëel, want is de wederkomst van Christus nabij. 3 gebeurtenissen dus. In de eerste plaats de roeping van Abraham. In de tweede plaats zijn verblijf in een vreemd land. En in de derde plaats zijn beproeving om Isaac te offeren. Bij deze 3 aspecten wil ik dan graag nog even stilstaan met u. In de eerste plaats de roeping van Abraham. Die vinden wij in Genesis hoofdstuk 12. Laten we even naar het Oude Testament toe gaan. Genesis hoofdstuk 12. Okay. Er staat, de Heere nu zeide tot Abram, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En toen ging Abram zoals de Heere tot hem gesproken had en Lot ging met hem. En Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran trok. Nou ja, en zo gaat dat dan vervolgens ook verder met die geschiedenis. Het mooie is dat als God Abram roept om uit zijn land, uit zijn maagschap te vertrekken, uit zijn vaders huis, naar een land dat hij wijzen zal, dan geeft hij hem direct ook een geweldige belofte mee. Ik zal u tot een groot volk maken. En ik zal u zegenen. Ik zal uw naam groot maken. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Een geweldige zegen die Abram hier ontvangt. Waarom ontvangt Abram die eigenlijk? Had hij daar recht op? Nee. Had hij dat verdiend of zo? Hoe had hij al het een en ander voor God gedaan, dat God wel verplicht was om iets te geven? Nee. Staat nog maar allemaal helemaal aan het begin. Het is nog maar amper begonnen. Of de poorten van de hemel die gaan al open, zeg maar. En God geeft zijn belofte. Ik zal u dat land wijzen. Ik zal u groot maken. Uw naam een groot volk maken. Ik zal uw naam groot maken. God zou het allemaal doen. Paulus schrijft later in de Romeinenbrief van uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat zie je hier ook weer. God heeft een plan gehad met het leven van Abraham. En hij heeft dat plan ook volvoerd. Ik moet zeggen dat als je Genesis 12 leest en je vergelijkt dat met andere schriftplaatsen in de Bijbel, dan kom je tot ontdekking dat Genesis 12 niet volledig is. Het verslag van die roeping is niet helemaal volledig. Dat geeft niks hoor, dat is ook geen tekortkoming van de Bijbel. Maar het is soms dat je andere teksten erbij moet lezen om een compleet beeld te krijgen. Dat bedoel ik er alleen maar mee te zeggen. En dat voert me nou vanavond allemaal een beetje te ver om dat te doen. Maar ik geef het maar even aan als hint voor uzelf. Als u zegt, van, nou, ik wil er nog eens wat mee verder gaan. Dan moet je eigenlijk alle plaatsen opzoeken in de Bijbel waar ook over Abraham en zijn roeping en zijn vertrek wordt gesproken. Moet je erbij lezen. Abraham die bevindt zich feitelijk in Haran. En zijn eigenlijke roeping vond al eerder plaats. En als je dan Jozua 24 bijvoorbeeld erbij neemt, vers 2 en 3. Of Handelingen 7, vers 2. Dan blijkt dat God Abraham al geroepen heeft toen hij nog in Mesopotamië was. En hier in Genesis 11 en 12, daar lezen wij feitelijk het historische verslag van Abrahams roeping. En nou ja goed, mensen die zich alleen maar op deze geschiedenis baseren, die komen soms wel eens tot de conclusie, dat heb je misschien wel eens gelezen, of anders kom je het wel ergens tegen, dat men zegt van ja, eigenlijk is Abraham niet geroepen, maar Terach, zijn vader, is geroepen. En Abraham die moest wel mee als zoon van Terach. Nee, dat is dus niet zo, maar dan moet je die andere schriftplaatsen erbij lezen. Dan wordt die zaakje wel duidelijk. Abraham die is uiteindelijk geroepen. En kennelijk heeft Abraham zijn vader ingelicht omtrent zijn roeping. En die heeft hem dan ook geloofd en die is ook met hem meegegaan. En zo kwamen ze uit Ur terecht in Haran. En Terach, zijn vader, is ook nooit verder gekomen dan Haran, want daar is Terach overleden. Ja. Hebreeën 11 zegt ook, door het geloof was Abraham gehoorzaam en is hij vertrokken. Dus al die dingen bij elkaar lezen, dan krijg je het complete beeld. En dan ontdek je dat het allemaal precies zo in elkaar zit, zoals God het ook in Hebreeën 11 zegt. Hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. En daaruit bleek dus ook dat hij gehoorzaam was. Met andere woorden, deze daad dat Abraham vertrok, was een bevestiging van zijn geloof en daarom ook een getuigenis. Hij was ervan overtuigd dat de Heere God hem verder op zijn weg zou leiden. Hij wist niet waar hij komen zou, dat was een verrassing. Maar hij wist wel dat hij er komen zou. En ik denk dat dat zaken zijn, ja, die zijn heel belangrijk. Ook voor ons. Als wij naar de toekomst kijken, broeders en zusters, dan kennen wij onze weg ook niet. He, om het maar even op mezelf toe te passen. Ik heb net gezegd, ja, ik kom straks in de hemel. Kijk, hoe ik daar kom, weet ik niet. Geen idee van. Maar dat ik er kom, dat staat vast. Moet je ook heel eerlijk zeggen dat ik dat laatste ook het belangrijkste vind. Hoe ik in de hemel kom, ja, dat maakt me op zichzelf niet zoveel uit. Heb ik ook geen zeggenschap over. He, dat heeft te maken met mijn leven en wat er allemaal gebeurt in mijn leven. Maar dat ik er kom, dat staat vast. Hoe dan ook. En daar verheug ik mij in. Je mag wat God betreft, mag je altijd iets verder kijken dan je neus lang is. En dat vind ik op zichzelf ook wel prettig. Want dat geeft je zekerheid. In het Nieuwe Testament worden geloof en gehoorzaamheid aan elkaar verbonden. En soms ook door elkaar gebruikt. Hè? Johannes 3 vers 36 bijvoorbeeld. Daar staat: wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. En het doel van Gods handelen door de tijden heen, dat zie je hier ook in het leven van Abraham, bij zijn roeping enzovoort. Dat is gehoorzaamheid des geloofs te bewerken. Geloof en gehoorzaamheid, ja, zijn niet identiek, maar die zijn wel synoniemen. Die kun je wel door elkaar gebruiken. Opdat zij mensen, degenen die geloven, ook deel krijgen aan het heil dat hij in Christus heeft bereid. Nu, de God der heerlijkheid riep Abraham dus uit Ur der Galdeën om op weg te gaan naar het beloofde land, het hem toen beloofde land, om de erfenis te ontvangen. En zo zijn wij feitelijk ook uit deze wereld vertrokken. En in geestelijke zin zijn we al daar waartoe we bestemd zijn. Maar in letterlijke, lichamelijke zin zijn we er nog niet. Dus zijn we ook op weg. En net als Abraham zijn wij ook pelgrims in deze wereld. En wonen wij in tenten. Ja. Ai. Als getuigenis van ons geloof. Ja. Nou ja, ik bedoel dus met name de aardse tenten. Waar de Bijbel later ook over spreekt. We wonen in een aardse tent. Dit lichaam. En zoals een tent tijdelijkheid van karakter. Tijdelijk van karakter is. Een tent die zet je niet op om er altijd in te wonen. Doe je alleen met mooi weer. En dan woon je er een paar weken in. En dan ben je ook weer blij dat je naar huis kan. Hè? Maar het is tijdelijk. En zo is dat met dit lichaam ook. Het is een aardse tent. En als die aardse tent wordt afgebroken. Hebben we een gebouw van God in de hemel. Niet met handen gemaakt. Hè? Het een heeft te maken met deze oude schepping. Het andere heeft te maken met de nieuwe schepping. En wat met die oude schepping te maken heeft, dat is tijdelijk, dat gaat voorbij. Is ook geen doel in zichzelf. Maar wat met die nieuwe schepping te maken heeft, dat heeft het karakter van de eeuwigheid. Dat wil zeggen dat dat blijvend is. Het eerste gaat voorbij en het tweede, dat is blijvend. En zo is ook het leven van Abraham een geweldig voorbeeld, een schaduwbeeld van ons leven. Eigenlijk zoals we dat leven in deze wereld. Hemelburgers die op weg zijn naar de hemel. Juist omdat ze hemelburgers zijn. Omdat we bestemd zijn om de hemel te bewonen. En dat brengt me dus even bij dat tweede aspect, dat tweede punt wat ik noemde. Zijn verblijf in een vreemd land. En daar woonde hij in tenten, hebben we gelezen in Hebreeën hoofdstuk 11. Dat woord tent, dat kun je ook vervangen door een ander woord, tabernakel. En als ik zeg tabernakel, dan moet ik ook even denken aan Johannes hoofdstuk 1. Ga ik even met u naartoe. Want Abraham was natuurlijk ook in allerlei opzichten een type van de Heer Jezus Christus. Er is veel meer typologie in het leven van Abraham, dat zullen we zo meteen ook nog zien. Want Abraham is niet alleen een type van de zoon, maar hij is ook een type van de vader. U zegt, ja, maar dat kan toch niet. Je kan dan niet een type zijn van de zoon en dan ook een type van de vader. Ja, dat kan wel. Kijk, in onze perceptie, hoe noem je dat? In onze. Dat wat wij kunnen vatten misschien niet. Hè? Wat wij kunnen begrijpen kan dat misschien allemaal niet. Maar ja, in Gods woord kan dat wel. Om maar even een tekst uit zijn verband te rukken. Wat voor ons onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Principieel is dat ook zo. Want waarom zou Abraham geen type kunnen zijn en van de zoon en van de vader tegelijk? Als de zoon zegt dat hij de vader is in eigen persoon. Johannes hoofdstuk 14. Weet je nog? Filippus vraagt aan de Heer Jezus, toon ons de vader. De Heer heeft gezegd van, ik ga heen om je plaats te bereiden enzovoort. En dan in het huis mijn vader zijn vele woorden, toon ons de vader. En dan, gezondheid. En dan zegt de Heer Jezus tegen Filippus, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Daar snap ik niks van. Daar kan ik met mijn verstand niet bij. En ik heb een verstand. Nee hoor. Nee, maar daar kan ik gewoon niet bij. U ook niet. Dus ik zal het u ook niet vragen. Maar dat begrijp je niet. Dat zijn geheimen van de openbaring van God. Maar je moet het wel nemen zoals het er staat. Enerzijds het verschil tussen zoon en vader. Heeft ook alles te maken trouwens met de erfenis en het erfrecht in de Bijbel. En anderzijds ook dat de zoon zegt, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Er is verschil en toch tegelijkertijd eenheid. En bij ons kan dat dan niet, maar bij God wel. En zo kan Abraham dus ook gerust een type zijn van Christus enerzijds en van de Vader anderzijds. Geen probleem. Hier staat in Johannes 1 vers 14. Nou, laat ik even in vers 1 beginnen. In den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Eigenlijk staat er in den beginnen was het woord en het woord was bij God. En God was het woord. God was woord. Dat is wat er eigenlijk staat. God was woord.
Jezus Christus is ook de afstraling van de Vader.
Ja. Ja, de Zoon. Ja. De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid. Klopt. En de afdruk van zijn wezen. Ja. Nou ja, dat heeft te maken met het feit dat hij zei, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Maar dat zijn wel belangrijke dingen om af en toe eens even te onderstrepen. Want ja, je kunt natuurlijk als mens die heel beperkt is in zijn denken, gauw het idee hebben van als ik straks in de hemel kom, dan zie ik daar de Vader zitten en daar Jezus. Ja, maar zo is het niet. Want God is geest. En God is per definitie onzichtbaar. Dat wil zeggen, God heeft zich zichtbaar gemaakt. Om zichtbaar te kunnen zijn heb je een lichaam nodig. Hoe dat lichaam ook is samengesteld, hoe het ook geformeerd is, maakt niet uit, maar je hebt een lichaam nodig. En God heeft zich inderdaad een lichaam bereid. Hij heeft zich een lichaam toebereid in de moederschoot van Maria. Maar dat staat hier ook met zoveel woorden in Johannes 1 natuurlijk, want enerzijds staat er dat het woord bij God was en God was het woord. En dan vervolgens staat er in hoofdstuk 1 vers 14, het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Daar wordt een woord gebruikt, dat kan je ook met tent vertalen. Het heeft onder ons getabernakeld, kan je ook zeggen. Heeft onder ons gewoond als in een tent. En dus ook dat lichaam van de Heer Jezus, wat voortgekomen is uit de moederschoot van Maria, was bestemd om weer te verdwijnen. Was van tijdelijke aard. Ja, want na verloop van tijd is dat lichaam gestorven. En vervolgens is hij lichamelijk uit de dood opgewekt. In een opstandingslichaam. Jezus die de Christus is geworden in zijn opstanding. Wel, het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders. Vol van genade en waarheid. En dan even verder in vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. En dat betekent dus dat als je de Heer Jezus Christus, als je de Zoon van God hebt leren kennen, wie de Zoon heeft, heeft het leven, hè, dan heb je dus God leren kennen. En daarom is het ook zo belangrijk dat de Heer Jezus centraal staat in de prediking van het evangelie. Broeders en zusters. Centraal staat in de verkondiging. Centraal staat in ons getuigenis. Het gaat om de Heer Jezus Christus. Een paar keer klonk de stem van God uit de hemel toen de Heer Jezus op aarde was. Die zei, deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb, hoort naar hem. Weet je, je kunt mensen tegenkomen en zeggen, ja, ik geloof in God. Ja, maar dat zegt mij niks. Helemaal niks. Want de Mohammedanen die geloven ook in God. Nee, die geloven in Allah, zegt iemand. Ja, maar Allah, dat is Arabisch voor God. Dus ze geloven gewoon in God. Dat is ook heel bijzonder, heb ik wel eens gezegd, misschien ook hier wel. En dat vind ik ook zo'n treffend onderscheid, hè, tussen zeg maar hun God en mijn God, hè, als ik het even zo mag zeggen. Mijn God heeft een naam. En die van hun niet. Want Allah is geen naam. Allah is gewoon Arabisch voor God. Mijn God heeft een naam. Die heeft zijn naam, zich met zijn naam bekendgemaakt. Exodus 3, Exodus 6. Toen Mozes hem mocht voorstellen aan het volk van Israël, toen vroeg hij, Heere, wie kan ik zeggen dat u bent? Wat is uw naam? En toen zei de Heer, ik ben. Yahweh, de ik ben, dat is de naam van God. Want God is een titel. En dat is zo bijzonder dat we hem kennen. En dat blijkt ook als je het Johannes-evangelie gaat lezen. En daar sluit de Heer Jezus zelf ook mee af met een gebed aan het eind van zijn leven. En dan zegt hij ook, ik heb hun uw naam bekend gemaakt. Het is zo geweldig dat wij mogen geloven in een God die wij bij name kennen. En dat is mooi, hè. Want dat geeft ook aan dat er een band is, toch? En daarom is het ook fijn dat we elkaars namen kennen, weet je. Dat geeft een stuk verbondenheid. Anders blijft er altijd nog een bepaalde afstand. En zo heeft God zich ook bekendgemaakt. De zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. En daarom zegt de Heer Jezus later ook in Johannes 14 tegen Joodse omstanders van, gij gelooft in God. Gelooft ook in mij. Want ik ben de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En daar zie je hoe belangrijk dat is, hè. Dus laat je nooit afschepen door iemand die zegt van ik geloof in God. Moet je gewoon rechtstreeks vragen, maar geloof je ook in de Heer Jezus? Nee, Jezus dat zegt mij niet zoveel. Ik geloof wel in God. Ja, nou, maar dan is er dus iets mis. Dan klopt er iets niet. Want alleen door Jezus Christus kun je God kennen. Als je hemelse Vader en kan een gemeenschap zijn. Wel, de Heer Jezus woonde dus ook in een tent. Een tent die later afgebroken zou worden. En vervolgens in de opstanding zou verrijzen als een gebouw. Ik zei al, ons lichaam wordt in de Bijbel ook een aardse tent genoemd die te zijner tijd wordt afgebroken. Maar we weten dat God een voorziening heeft. En daar hoeven we dus nooit over in te zitten. Broeders en zusters. Dat is de geweldige zekerheid van de toekomst die we hebben. Ik zei al, hoe je dat bereikt, ja, dat weet je allemaal niet. Maar dat je het bereikt, dat staat vast. En dat zijn geweldige dingen als je dat in de praktijk van je leven ook kent. Ja? Als je daar ook naar uit mag zien. Het feit dat Abraham in tenten woonde, dat was een geloofzaak. We hebben het gelezen in Hebreeën 11. Ja? Hij kwam uit een stad, uit Ur. En hij leefde in een land. Hij verwachtte ook een stad. En in die tussentijd verbleef hij in tenten. En dat was een getuigenis. Daarin liet hij zien dat hij een vreemdelinger en een bijwoner op aarde is. En feitelijk geldt voor ons precies hetzelfde. En wij leven wel in deze wereld, maar we zijn niet van de wereld. Wij leven wel op deze aarde, maar we zijn eigenlijk geen bewoners, maar bijwoners. We zijn bewoner van de hemel. Maar bijwoners op deze aarde. En moet ook niet net doen alsof we wel bewoners op aarde zijn. We zijn bijwoners. Ons leven hier is niet bestemd om zijn doel, zijn eindbestemming hier op deze aarde te vinden. Nee, het unieke, en ik moet er eerlijk bij zeggen, ook het unieke van God, van de gemeente, van het lichaam van Christus is, dat hij een plaats gekregen heeft in de hemel. Dat is uniek. Waarom is dat uniek? Omdat dat betekent dat er een hele groep mensen, want we zijn mensen, in Christus in de hemel hun verblijf hebben en zullen hebben in de toekomst. Op het allerhoogste niveau. Dat is bijzonder. Want de mens is van origine gemaakt om op de aarde te wonen. Andersom is het ook waar, de aarde is geformeerd ter bewoning voor de mens. He, maar er is één groep die is uitgeroepen, uitverkoren in Christus, al van voor de grondlegging der wereld, om met Christus de plaats in de hemel, de zoonplaats, in te nemen. Dat is de plaats ter rechterhand Gods. Die heeft God voorbehouden niet aan het geslacht van engelen of iets dergelijks, maar aan een geslacht uit mensen. Satan, ja toen heette die nog geen Satan, toen was die nog lichtdrager, Lucifer, die heeft geprobeerd om die plek in te nemen, weet je nog, Jesaja 14? Dat hij zich wilde verhogen boven de sterren Gods en zich aan de Allerhoogste gelijk wilde stellen. Maar God heeft die plaats niet bestemd voor een engel. Voor welke engel mag dan ook. Hij heeft die plaats van de Allerhoogste bestemd voor mensen. Een aantal mensen, een groep mensen, die genoemd wordt het lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is. Want Christus is het hoofd boven alles wat is, zegt Efeze 1. En als zodanig is hij gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Dus die gemeente, dat lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is, dat is een volmaakt lichaam, een eenheid, onlosmakelijk met elkaar verbonden, een wezenseenheid. Vandaar dat er ook steeds gezegd wordt dat wij in Christus zijn en hij is in ons. En daarom hebben we ook de plaats, het lichaam heeft de plaats ontvangen die het hoofd heeft ontvangen. Want hoofd en lichaam zijn één. Dat is bij ons ook zo. Die kun je niet van elkaar scheiden. Ja, dat kan wel, maar dat is niet zo netjes. Je moet je aan elkaar laten zitten, want het hoort bij elkaar. En zo is het ook met dat lichaam van Christus. Dat is heel bijzonder. En zolang wij hier dus op aarde zijn, leven wij in het gebied dat Satan toebehoort. We hebben alleen de verzekering van God gekregen dat we verlost zijn uit zijn macht, de macht van de duisternis. We zijn getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. Die wereld is boos omdat de boze regeert. Daar zijn we uitgekomen. Onze positie is in de hemel. Ik wil niet zeggen dat we hier op aarde geen last van de Satan kunnen hebben, want die schijnt nog steeds vanuit het hemelse zijn pijlen af te vuren. Maar, zegt Paulus in Efeze 6, je hebt het schild des geloofs ontvangen waarmee je al de brandende pijlen van de Satan zult kunnen doven. Ja, nou is dat niet geweldig? God heeft je een uitrusting gegeven om zolang je hier op aarde je verblijf hebt, stand te kunnen houden. Want de duivel is actief en wordt hoe langer hoe actiever om ons heen. Een heleboel mensen ook een heleboel geloof hebben niet in de gaten, maar het gebeurt wel. Hij vuurt zijn pijlen af, geestelijk natuurlijk, niet letterlijk geestelijk. En alleen door het geloof kun je die pijlen afweren. En wat is geloof? Dat is vertrouwen in het woord van God, ja. En daarom is het zo belangrijk dat je het woord van God ook kent. Nou, dat is hier natuurlijk een open deur in trappen vanavond, want anders was u hier ook niet. Maar het is, en dat moet ik eerlijk zeggen, dat zeg ik met veel pijn in mijn hart, een trieste zaak dat je tegenwoordig in kerken en kringen, hoe langer hoe minder bijbelstudie dat men doet. Men doet van alles. En het is Een leven van je welst op het ogenblik in allerlei kringen enzovoort. Maar bijbelstudie? Ho maar. Ja, en dat zeg ik met veel pijn in mijn hart. Waarom? Omdat dat namelijk essentieel is. Het enige wapen tegen de listige aanvallen van de Satan is bijbels. Ik heb afgelopen zondag in Zeist gesproken over de Heer Jezus. De 12-jarige Jezus in de tempel. Ken je die geschiedenis? Vind ik zo mooi, hè? Er staat niks over de jeugd van de Heer Jezus geschreven. Weet niet of hij rolschaatsen gehad heeft of zo. Of een brommer, weet ik veel allemaal. Er staat allemaal niks van geschreven. Hè? Had je toen niet? Nee. Hoe weet jij dat? Ja. Toen was jij er nog helemaal niet, joh. Nee. Nou, maar je snapt het wel. Hè? Er zijn ook allerlei gedachten over. En mensen hebben de boeken vol over geschreven. Over Jezus in zijn jeugd, weet je wel. Ja. In de Bijbel wordt er niet over gesproken. Alleen dat moment dat hij als 12-jarige in de tempel is. En dan is hij daar. En dan is hij met de leraren in de tempel in gesprek. Ja, waarover zou dat nou gaan, denkt u?
Waarom de sprake zijn?
Ja, natuurlijk. Over de Torah in die tijd zal het ongetwijfeld geweest zijn. Maar dat is instructies. Dus ze hadden het over de instructies. En ze stelden hem vragen. En ze waren verbaasd over de antwoorden die hij gaf. Maar als je het profetisch woord leest in Jesaja, dan ontdek je ook dat de Heer zegt, de Heere Heere heeft mij als een leerling leren spreken. om met het woord de moeder te kunnen ondersteunen. Dus de Heer Jezus heeft in zijn leven, is door het woord is hij opgevoed. En weet je wat nou zo prachtig is? Toen hij omstreeks 30 jaren oud was, toen begon zijn officiële openbare bediening op aarde. Door de doop in de Jordaan, weet je wat, toen kwam die duif uit de lucht, hè, als teken van de geest die op hem neerdaalde. En toen leidde de geest hem in de woestijn, met die 40 dagen was hij in de woestijn. En na die 40 dagen werd hij verzocht door de duivel. Toen had de Heer Jezus een verzoeking, de duivel schoot zijn pijlen op hem af. En het geweldige is dat de Heer Jezus dat niet in zijn menselijke kracht weerstaat. Hè? Ik bedoel, hij stroopt niet de mouwen om en zegt, kom eens hier jij. Want hij wist, hè, als mens ben je namelijk niet opgewassen tegen de duivel. Het mooie is dat de Heer Jezus de aanvallen van de Satan pareert met die hele belangrijke woorden, er staat geschreven. Wie kan er vandaag in christelijk Nederland, in evangelisch Nederland nog zeggen, er staat geschreven? Ja, tuurlijk, heel veel mensen kunnen dat zeggen. Want ik zei al, de Bijbel die wordt wel gebruikt. Nee, maar waar staat het geschreven? Satan citeerde zelfs het woord van God. Maar de Heer Jezus die stelt er een andere tekst tegenover. De Heer Jezus hield rekening met de verbanden in Gods woord. En daarom kon hij de aanval van de tegenstander met het woord van God weerstaan. En dat is ook de enige remedie. Op een andere manier red je het niet. Alleen het woord van God. Houd de Satan tegen. Als de Bijbel zegt, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden, kun je alleen maar weerstand bieden door het woord van God. Er is een oud lied in de bundel van Johannes Heer, dat zegt, als de Satan mij wijst op mijn schuld, hè? Maar dat is ook een van die pijlen, hè, van de Satan. Ja, vooral als je wat verkeerd gedaan hebt. Oeh. Hè? Komt er gelijk weer zo'n pijl aan. Jij? Hè? Viezerik? Vuilak? Jij? Als de Satan mij wijst op mijn schuld, dan zeg ik, ja, hoef ik niet te ontkennen. Hè? Dat ik een zondaar ben en dat ik zondig enzovoort. Dat er, ja. Maar, het is alles genageld aan, hoe weet ik dat? Op grond van het woord. Hè? En dan ga ik niet naar mijn gevoel aan de gang of wat dan ook, of naar mijn fysieke kracht of ding. Dat red ik niet tegen de tegenstander, die is veel te machtig voor. Hè? Maar ik kan alleen maar met het woord hem tegemoet treden en daarvoor moet hij dan buigen. Zo is dat. Dus dat was het leven in een tent. En God schaamt zich niet, staat er in Hebreeën hoofdstuk 11. Broeders en zusters, laten we dat ook nog eventjes weer erbij nemen, hè, waar we begonnen zijn. Hebreeën 11. Maar dat vind ik ook zo prachtig hoe dat er staat. He, ze waren vreemdelingen en bijwoners, vers 14, en dan staat er, want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat ze een vaderland zoeken. En als zij gedachtig waren geweest aan het vaderland dat ze verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Mooi. He? Dat is de vrijheid die God geeft. God stuurt je op weg. Hij zegt van, nou ja, ik ga liever terug. Nou ja, oké. Dan ga je maar terug. Nou, je komt er wel uiteindelijk hoor. Maar dan via een omweg. Dat is het volk van Israël overkomen, weet je nog? God zei, ga naar het land. En na 2 jaar stonden ze aan de andere kant van de woestijn. Waren ze klaar om het land in te gaan. Maar ze gingen niet. He, want ze stuurden de verkenners erop uit. Tenminste, zo noemden ze wijzen in dienst. Hè? De verkenners. Ja. In de Bijbel heten ze verspieders. Leden van de Mossad, zal ik maar zeggen. He, die stuurden Jozua erop uit. Of Mozes was het geloof ik, hè? Die stuurde ze erop uit om het land Kanaan te verkennen. En wat bleek er in Kanaan rond te lopen? Reuzen, ja. Ja. Grote kerels, hè. En die 12 verspieders daar, die raken behoorlijk onder indruk. Nou ja, de meeste. Er waren er maar 2 eigenlijk die, die waren ook wel onder de indruk hoor, Jozua en Caleb. Hè? Maar die geloofden toch meer in hun God. Maar ja, je weet hoe het gaat, hè? 10-2, dat is toch niet te houden? Als gevolg waarvan Israël nog 38 jaar in de woestijn moest omzwerven om uiteindelijk dan toch in het beloofde land te komen. Dus of nou linksom moet of rechtsom, als God gezegd heeft, daar kom je terecht, dan kom je daar terecht. Alleen wat was het toch makkelijk geweest als het na 2 jaar gebeurd was, hè? Nou ja, goed, in die 38 jaar hebben ze de Heer ook beter leren kennen, dus alles heeft zo zijn voor's en zijn tegen. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, zei iemand eens. Ten slotte, daar wil ik nog eventjes bij stilstaan, broeders en zusters, dat is die hele belangrijke gebeurtenis in het leven van Abraham met Isaac. Door het geloof, vers 17, heeft Abraham toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. Door het geloof. Dat wil dus zeggen weer, op grond van de gehoorzaamheid aan het woord van God. Ik ga er even van uit dat u de geschiedenis wel kent. Van Abraham die zijn zoon moest offeren. Weet je, het geloof kent twee aspecten. In de eerste plaats gaat het erom dat iemand tot geloof komt. En vervolgens, als iemand tot geloof gekomen is, dan is ook eigenlijk normaal dat hij leeft uit geloof. Dat wil zeggen dat het is normaal dat een gelovige gelooft. Dat is heel normaal. In de Bijbel bedoel ik dan, hè? In de praktijk niet, maar in de Bijbel wel. In de praktijk zijn er heel wat gelovigen die niet geloven. En ik praat helemaal niet van me af hoor, ik steek mijn hand in eigen boezem. En dat komt omdat geloven, ja, dat is in die zin een beetje een hachelijke zaak. Ja, je stort jezelf in het diepe, hè. Je moet dat maar geloven. Je ziet niks. Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die je niet ziet. Dus je kunt het niet doen met tastbare dingen. Je hebt op voorhand geen bewijs. Nee, zegt Hebreeën 11, het geloof, dat is je bewijs. En waarom kan dat geloof nou ook functioneren als een bewijs? Omdat geloof in de Bijbel gefundeerd is in het woord van God. Kijk, als een mens u iets vertelt, ligt een beetje aan welk mens natuurlijk, hè, maar ik ken mensen, als die mij wat vertellen, nou dan neem ik dat met een korreltje zout hoor. Dat geloof ik niet zo 1, 2, 3. Hè, want ik ken mijn Pappenheimers. Ja, zijn anderen, als die wat zeggen, dan geloof ik dat op voorhand. Ja. Maar toch, wij mensen zullen altijd beperkt zijn. En wat dat betreft zijn er ook wel heel wat teleurstellingen geweest. Je dacht dat je hem kon vertrouwen of haar, weet je wel. Nou ja, dat soort verhalen. Hè. Nou, als het om God gaat, weet je, wie op hem zijn geloof bouwt, die zal nooit beschaamd uitkomen. Dat is zo geweldig. God is niet alleen trouw, maar God is ook bij machte om trouw te zijn. Ik denk dat je daar goed over na moet denken voor jezelf. Kijk, wij mensen kunnen van alles en nog wat beloven, maar wij kunnen het misschien op zeker moment niet waarmaken. Ik herinner me nog heel goed dat mijn eigen vader, al jaren geleden, die stierf plotseling. Ik zat net aan het eind van mijn preekvoorbereiding op vrijdagmiddag een uur of 12 of zo. Was net klaar om zo'n beetje te gaan eten. Hoorde ik een ziekenauto voorbij komen met sirene en al. Ik denk, nou, daar gaat er weer een. Bleek mijn eigen vader te zijn. Verderop. Zomaar in één keer weg. En dan zit je even daarna, zit je natuurlijk, dan komt alles op je af. Dat weet je misschien wel. En toen kwam ik ook bij zo'n agenda terecht. En dan zit je even te bladeren in die agenda. En er waren er allerlei afspraken nog voor de komende week en zo, weet je wel. Ik denk van, ja, daar heb je het nou, hè. Hij had mensen beloofd dat hij om zo laat daar zou komen. Hij deed ook wel wat werk in de gemeente. Had mensen beloofd dat hij op bezoek zou komen op die en die dag om zo laat. Heeft het niet waargemaakt. Kon niet. Want de dood kwam tussen beiden. Kijk, en zo zijn wij mensen zwak. In allerlei opzichten. Wij beloven iets en na verloop van tijd zijn we het misschien gewoon vergeten. En soms doen we het ook gewoon niet, omdat we er tegenop zien. En dan draaien we er maar een punt aan. Zo zijn wij mensen, maar zo is God niet. Nee, wat God zegt, dat gebeurt echt. En als God iets belooft, doet hij het ook. Hij is getrouw, hij zal het ook doen. En God, en dat is belangrijk, God is bij machten om het te doen. God wordt niet gehinderd door de dood. Niets kan God blokkeren. Niets kan God tegenhouden. En als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dat is zo geweldig, dat je die God mag kennen. En daarom, als God iets zegt, dan mag je erop rekenen dat het gebeurt. Ook al zie jij helemaal niet hoe het gaat gebeuren, God kan hemel en aarde bewegen als het moet om dingen te realiseren. Wat zijn liefde hem gebiedt, ontzegt hem zijn vermogen niet. Want God is de Almachtige. God die kan met de knip van een vinger kan die dingen tot stand brengen. Daarom is hij ook God. Maar nou, dat is die God die wij mogen kennen als onze hemelse Vader, aan wie we ons mogen toevertrouwen. En als God iets beloofd heeft, dan kun je er dus voor meer dan 100% van uitgaan dat het ook gebeurt. Weet je, dat is een les die heeft Abraham in zijn leven geleerd. Die heeft Abraham mogen leren, moeten leren. En dat zal voor hemzelf geweest zijn op een of andere manier, dat weet ik niet zo goed. In ieder geval is het ook geweest om er later een getuigenis van te kunnen geven. Want staat er, door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. En hij die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij, tot wie gezegd was, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Nou, u kent die geschiedenis al, hoe het gegaan is natuurlijk met Isaac, hè? Want Isaac werd niet het eerste geboren, toch? Nee. Eerst kwam Ismaël. En weet je nog hoe dat gegaan is? Ja, het is toch handig als je een slavin in de buurt hebt lopen, hè? Misschien heeft Abraham zo geredeneerd. Hij was al oud. En dat hij zo oud was, nou ja, dat ging nog. Maar zijn vrouw was ook zo oud. Hè?
Maar ik denk dat zijn vrouw meer geredeneerd heeft.
Ja. Maar ook Sarah heeft door, staat er in vers 11, hè. Daar ga ik nou vanavond dus niet op in, want dat voert me allemaal veel te ver. Maar dat is ook zo prachtig. Hè? Vers 11 zegt, door het geloof heeft ook Sarah kracht ontvangen om moeder te worden. En dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij hem die het beloofd had betrouwbaar achter. Dat is het commentaar van God op de geschiedenis van Sarah. Hè? En eigenwijze wij maar zeggen, oh, die Sarah die geloofde er geen bal van. Die lachte gewoon toen God dat zei. Ja, want dat staat in Genesis. En daaruit maken wij dus maar op dat Sarah een soort van beetje achterlijk vrouwtje was. Die God niet eens vertrouwde en zo, weet je. Dat soort gedachten, hè. Hier staat, zij achtte God betrouwbaar. Nou ja, goed. Mag je even met je ogen knipperen als je op die leeftijd de tijding krijgt. Zit je net goed en wel met je man in het bejaardentehuis met je voetjes op de stoofjes. Hè? Enzovoort. Blij dat je geen Alzheimer hebt en zo. En dat soort zaken, weet je wel. Dat we dit nog mogen beleven met z'n tweeën op deze leeftijd. En dan komt er iemand die zegt, je krijgt nog een kind. Ja. Daar kan je toch wel iets bij voorstellen. Ja, ik maak het even wat. Maar u kunt het wel voorstellen dat ook voor die mensen toen iets zo bijzonders geweest is. Ja, mag je dan even lachen ook. He, maar dat wil niet zeggen dat je gelijk God onbetrouwbaar. Hier staat, commentaar, zij achter God wel betrouwbaar. En het is door het geloof, dus ze heeft zich ook overgegeven aan God zelfs. Net zoals Maria later ook die tijding krijgt van Maria, je zult zwanger worden. Ja, maar ik heb helemaal geen omgang met een man, hoe kan dat nou? Maar ja, uw geschieden, mijn geschieden naar uw woord. Ja. Kijk, en dan zeg, als God het zegt, dan gebeurt dat gewoon. Alleen, ja, ze moesten wel een les leren, want Abraham die gaat dan eerst met de slavin, met Hagar, en dan komt Ismaël. En dat, maar God die gaat dan weer naar Abraham toe en zegt, nee, je zult een lijfelijke zoon hebben. Dat wil zeggen, je zult zelf een zoon ontvangen met Sarah. En als ik volgend jaar terugkom over een jaar, zal Sarah een zoon hebben. En daar kon Abraham het mee doen. En het is precies zo gebeurd zoals God het zei. En daar kwam de lang verwachte, beloofde zoon. Bijzondere gebeurtenis, Isaac. En Isaac is de erfgenaam van Abraham. Niet Ismaël, maar Isaac, de tweede zoon. En dan moet je je voorstellen, nou heb je net zo'n ingrijpend iets in je leven gehad. Nou komt vervolgens diezelfde God. Een tijdje later naar je toe. Kind is al gespeend en al. Is al enige mate opgegroeid. En dan komt diezelfde God naar je toe en die zegt, nou moet je je zoon offeren. Nou, dan weet je toch ook helemaal niet hoe je het nou aan je fiets hebt, of wel? Daar snap je toch ook helemaal niks van? En ik kan me heel goed voorstellen dat Abraham behoorlijk van zijn stuk was. En dat hij daar goed over na heeft moeten denken. Toch is het zo, en eventjes nog naar Genesis 22, waar die gezien is staan, wil ik toch even laten lezen. Toch is het zo, hou de hand bij Hebreeën 11 hoor, want ik ga zo weer terug naar Hebreeën 11. Maar ik wil toch even iets moois met u lezen eigenlijk uit die geschiedenis. Want dat is zo prachtig toen hè, God geeft dus de opdracht om zijn zoon te offeren. En dan gaat Abraham die gaat op weg met die zoon, met Isaac en met een paar knechten en een ezel en hout voor het offer enzovoort. Want hij had gezegd van nou, we gaan daar naartoe en daar gaan we offeren. En dan staat er in vers 4. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen op... Nou, dat is nou niet jouw... Dat is mogelijk, hè, dat het op de derde dag is. Ja. Wat maakt ons dat nou uit? Wat staat er wel? Hè? De derde dag, dat is de dag van de... Juist. Toen hij op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En hier zie je dat Abraham ook weer een type is van de vader. En Isaac van de zoon. En de vader en de zoon die samen op weg gaan. De vader die zijn zoon naar het offer, als een brandoffer, naar het altaar gaat brengen. En dan staat er, en dat vind ik zo mooi, vers 5. En Abraham zeide tot zijn knechten... Blijf gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daar ginds heen gaan. En wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. Hey, zullen wij tot u terugkeren? Nee, Abraham. Ja, hooguit zul je terugkeren met een dode zoon. Ja, dus in die zin kun je nog zeggen, nou ja, het is goed. Maar het klinkt toch raar, vind je niet? Als je op weg bent om je zoon... te offeren op het altaar, als brandoffer. He, want ze namen vuur mee en hout. He, dus normaal gesproken was Isaac daar in rook opgegaan. En er staat vers 6, toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaac en nam vuur en een mes met zich mee en zo gingen die beiden tezamen. Prachtig stuk evangelie zit hierin, he? Dat voel je wel. Ja. Dus normaal gesproken was Isaac, die was in rook opgegaan, als een brandoffer geofferd aan de Here. Toch zei Abraham tegen zijn dienstknechten, als wij hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. Hoe is Abraham nou zo ver gekomen? Nou, dat lees je in Hebreeën 11. Want er staat, hij wilde zijn enige zoon offeren, vers 18... Door het geloof dus, hè, in gehoorzaamheid aan God. Hij, tot wie gezegd was, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Wat had dat God beloofd namelijk? Hè? Je zult een zoon ontvangen en door Isaac zal men van nageslacht. Daarmee is Isaac dus ook aangewezen als erfgenaam. Want Isaac geldt als het nageslacht van Abraham. Later geldt Jacob als nageslacht van Isaac in plaats van Esau. Voel je? God bepaalt namelijk de lijn van het erfgenaamschap in het Oude Testament. Maar dat even terzijde. En nou komt er, nou staat er in vers 18. Hij heeft overwogen. Dus Abraham heeft er wel degelijk over nagedacht. Hij heeft overwogen. Dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. Want Abraham zat natuurlijk in een soort van spagaat. Hij wilde God gehoorzaam zijn. Maar tegelijkertijd was hij zo blij met die zoon. Waarvan God gezegd had, door Isaac zal je van nageslacht spreken. Nou, en ik ben net zo ver als ik denk. Om voor nageslacht te kunnen zorgen, moet je toch op zijn minst leven. Hè? Dus daar... Die twee dingen, die lijken elkaar tegen te spreken. Hoe kan God nou enerzijds zeggen, door Isaac zal men van nageslacht spreken. En terwijl Isaac nog helemaal geen verkering of niks heeft, zegt God, nu moet je hem aan mij offeren. Als Isaac dood is, kan hij niet voor nageslacht zorgen. Dus dan zou Gods belofte niet doorgaan. En dat komt voor Abraham niet, want wat God zegt, dat gebeurt echt. En nou heeft Abraham overwogen. En die heeft erover nagedacht. En weet je tot welke conclusie Abraham kwam?
Opstaan uit de dood.
Ja, dat hij zijn zoon weliswaar moest offeren. En hij dacht dat hij hem ook echt zou gaan offeren, kennelijk. Want hij heeft overwogen dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. Dus Abraham heeft bij zichzelf gedacht, de Heere God verlangt van mij dat ik mijn zoon op het altaar als een brandoffer voor hem breng. Als ik hem dan als brandoffer gebracht heb en hij is gestorven, dan zal God hem uit de dood opwekken. Want er ligt nog een belofte dat door Isaac van nageslacht gesproken wordt. En God laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. Dat heeft God, dat heeft Abraham overwogen. Vind je dat niet prachtig? He? Hoe lang dat allemaal gegaan is en wat hij allemaal gedacht heeft, weet ik niet. Maar ik geloof wel dat deze man, die heeft daar diep en diep over nagedacht. He? En hij heeft in het geloof van de opstanding, kun je zien dat Abraham geloofde in de opstanding. He? Heeft hij zijn zoon overgegeven in de dood. En in de, voor hem wetenschap dat hij uit de dood weer tevoorschijn zou komen. Dat stond voor Abraham vast vanwege de belofte. Van God. En er staat er ook bij, en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Ja, want de geschiedenis zegt dat Isaac niet gestorven is, maar het had een haar gescheeld, laten we eerlijk zijn. Hè? Want hij heft het mes ten hemel en hij staat klaar om zijn zoon dood te steken. En op dat moment, het allerlaatste moment, klinkt er een stem die zegt, Abraham, Abraham. En dan gaat het niet door. En dan blijkt er een ram verward te zitten met zijn naam. En dan, weet je wel. God zorgt dus voor de uit. Hij zal zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Kijk, dat is God. Maar voor Abraham, als God niet geroepen had, dan had Abraham zijn daad verricht. Wat moet dat ook wat geweest zijn, mensen. Alleen al om dat mes op te tillen en je eigen zoon daar te zien. Ik kan er zelf ontroerd van worden als ik daarover nadenk. Want ik heb zelf 5 zonen, dus ik weet wel een beetje wat een zoon is. En denk van, dan moet je toch voorstellen dat je dan die opdracht krijgt en dat je daar daadwerkelijk ook staat. Ook al geloof je dan dat je hem in de opstanding weer terug zal krijgen. Hè? Hoeveel vaders zijn hun zonen niet verloren in het leven? Toch? En dan kun je wel een gelovige zijn en weten dat je in de opstanding hem zal terugzien. Hè? Dat wist David ook. Hè? Maar goed. Toch is het verdriet groot. En wat is er door Abraham heen gegaan? Maar hij heeft geloofd. Door het geloof wilde hij zijn enige zoon offeren. Enige zoon in de zin van de erfgenaam. Zoon betekent erfgenaam. Hij wilde hem offeren. En heeft overwogen dat God hem uit de doden zou opwekken. En bij wijze van spreken heeft hij hem daaruit ook teruggekregen. Want als de Abraham gelegen had, was het allemaal doorgegaan. Maar God heeft het verhoed. En waarom? Wel, ik geloof, broeders en zusters, dat God het juist verhoed heeft, omdat dit slechts in die oude geschiedenis een type was, een boodschap was van wat God zelf zou doen. De vader en de zoon, die beiden tezamen op weg gaan. Uiteindelijk bij het kruis van Golgotha terechtkomen. En daar wordt de zoon aan dat kruis genageld. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan de laatste woorden van die zoon, het is volbracht. En als de Heer Jezus dan de geest gegeven heeft, gestorven is, tot een verzoening voor al onze zonden. Dan scheurt in de tempel de voorhang van boven naar beneden. En daar heb je het getal 5 weer. Het is genade van God dat Jezus Christus stierf. En het is genoeg dat Jezus stierf. Genoeg voor u en mij. Isaac hoefde niet te sterven. Maar degene waar hij een type van was, die moest sterven, de Heer Jezus. En hij is uit de doden opgewekt. Hij is opgestaan. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood. Ja, tot de dood des kruises in de Bijbel. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam gegeven. Op dat eenmaal in de naam van Jezus alle knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Amen. Tot zover.